Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 4:00, let op het tijdstip, 4:00, dominee W.J.C. van Blijdeveen voor u voor. Volgende week zondag hoop ik zelf 's morgens om 10:00 in uw midden te zijn. En is om 4:30 er een doopdienst geleid door dominee Van der Brink. Wat betreft de mededelingen, bij Job en Janneke van Beek, die met onze gemeente meeleven, is een zoon geboren, Jefta Daniel. Het broertje van Tom en Vera heet Jefta. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Herman en Geanne Driessen voor hun zoon Leendert en door Anton en Mariska Verkade voor hun dochter Noah. De doopbediening zal volgende week zondag in de middagdienst plaatsvinden. Woensdag 29 oktober is er de kerkraadsvergadering. Op vrijdag 31 oktober is er om 7:30 een reformatieherdenking. Dominee J.C. de Groot zal spreken over solo Christo, alleen door Christus. Dominee J.M.J. Kievit zal spreken over sola scriptura, alleen door de schrift. En dominee A.J. Schoolkoort over soli deo gloria, alleen aan God de eer. Jong en oud zijn hartelijk welkom op deze herdenkingsdienst. En vooral deze data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst van de offeranden, de eerste collecte vanmorgen is voor de stichting MAF, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze mededelingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 33 en daarvan het vijfde vers. Wij willen vanmorgen in deze dienst nadenken over de roeping van Jezus van de discipelen, wanneer Jezus tot zijn discipelen zegt: volg mij. En op zijn machtswoord volgen zij hem, laten alles los en volgen Jezus. En van dat machtswoord spreekt ook Psalm 33 en daarvan het vijfde vers.
Thank you.
Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God en zingen wij na het lezen van de wet en de samenvatting daarvan uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers, waarmee zal de jongeling zijn pad recht bewaren. Psalm 119, vers 5, na de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstmaagd, noch uw dienstknecht, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gebod gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. bidden wij nu om de opening van het woord en de opening van ons hart. Laat ons bidden. Heere, almachtige God in de hemel. Aan de morgen van deze nieuwe dag en aan het begin van deze nieuwe week komen wij tot u in het gebed. En Heere, dan danken wij u dat wij hier vanmorgen in uw huis mogen zijn. Om daar de klanken van het evangelie vanuit uw woord te mogen horen. Heere, wat is dat een wonder. Dat u in deze wereld, waar zoveel ellende is en waar zoveel dingen gebeuren, ons een moment geeft van rust, hier in uw huis, om even van alle dingen los te zijn en om te horen wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. En Heere, dan weet u dat wij ook de dingen die ons van de week bezig gehouden hebben en die ons ook voor de komende week bezighouden, meegenomen hebben vanmorgen hier in uw huis. En daarom komen wij tot u als gemeente vanmorgen om u te vragen of u uw geest ook onder ons wil zenden deze morgen. Of u onze gedachten voor een ogenblik alleen bij uw woord wil bepalen en onze aandacht wil richten op datgene wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Dat alle dingen die ons in het leven bezighouden, zaken van vreugde, zaken van verdriet, van pijn en van moeite, voor een ogenblik even naar de achtergrond mogen verdwijnen. Hoe moeilijk dat ook is. Maar dat wij ons geheel mogen richten op datgene wat u vanmorgen tot ons te zeggen hebt. Heere, u bent het toch die spreekt vanuit uw woord. En u hebt het toch ook beloofd in uw woord dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in het midden bent. Heere, als u dan in ons midden bent, wilt u dan de gedachten gevangen houden voor uw woord. En dat we zullen horen. Opdat we bemoedigd mogen worden. Opdat we vertroost mogen worden. Opdat we misschien wel als dat nodig is vermaand moeten worden. Maar dat we nou in de prediking van uw woord, in het lezen van uw woord, in het zingen van de psalmen, onze ogen op u mogen zijn. Zoals we dat ook gezongen hebben. Van dat hart wat zich richt op uw wet. En van die ogen die op u blijven staren. Wij hebben vanmorgen uw wet gehoord. En Heere, als wij kijken in de spiegel van de wet, en als de geest ons verstand verlicht, dan moeten wij toch belijden dat wij die wet ook in de afgelopen week zo vaak overtreden hebben. Dat wij niet geleefd hebben zoals u dat van ons vraagt. Heere, wij bidden u. Mogen wij die zonden die wij ook in de afgelopen week met ons meegedragen hebben eerlijk aan u belijden. Opdat u ze ook zult vergeven. En dat ook de diepste verlangen van ons hart zal zijn wat we gezongen hebben over die jongeling. Hoe zal hij zijn weg door ijdelheden omsingeld rein bewaren. Alleen wanneer hij uw wetten onderhoudt. En die wetten zijn goed, Heere, omdat u goed bent en ook het goede voor ons zoekt. Mogen wij dat ook vanmorgen gelovig aanvaarden, dat u een God bent in de hemel, die zich met ons leven bemoeit en die vanuit uw woord ook vanmorgen tot ons komt te spreken, ons wil bevrijden Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt en ons ook wil bewaren in die vrijheid, om te leven naar uw woord en naar uw wet, om die te doen uit dankbaarheid. Heere, zo bidden wij u vanmorgen om een zegen onder de verkondiging van uw woord. Wilt u ook vanmorgen hier in Kralingseveer uw gemeente bouwen door woord en door geest? En ook overal gedenken waar vanmorgen op deze aarde uw woord wordt geopend en wordt gesproken over u. Heere, wij bidden u speciaal voor hen die vervolgd worden om hun geloof, die niet samen kunnen komen of niet samen durven te komen, omdat vervolging hen wacht. Heere, wilt u ze staande houden, onze broeders en zusters in het geloof, die vervolgd worden, omdat zij die ene naam in hun leven willen belijden als de enige weg tot zaligheid. Gedenk zo uw kerk wereldwijd, Heere, op de zendingsvelden en evangelisatieposten en overal waar uw gemeente vanmorgen vergaderd is. Geef toch uw zegen en bouw in deze ondergaande wereld, waar zoveel ellende, waar zoveel oorlog, waar zoveel ziekte is, uw gemeente. Een gemeente die door het lijden mag heen zien en die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwacht, waarop gerechtigheid woont en alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist. Heere, wij bidden u voor de kinderen in de kerk. Mogen zij vanmorgen het woord ook begrijpen, dat ook de Heere Jezus tegen hen zegt, hoe jong ze ook zijn, volg mij. Geef de jongeren dat zij mogen horen de stem uit het evangelie, volg mij. En dat zij alles van deze wereld mogen loslaten, hoe verleidelijk het ook is, en u mogen volgen. Want uw woord is daar toch duidelijk over, dat het niets mooiers is dan onze schepper te zoeken in de dagen van ons jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de zorgen van het leven ons in beslag gaan nemen. Denk aan de ouders, denk aan de gezinnen. Mogen zij de stem horen en met elkaar ook zoeken om u te volgen in hun leven, wat u daarin van ons vraagt, maar ook wat u daarin belooft. Denk aan de ouderen in de gemeente, misschien al heel het leven in de kerk, verlangend en zoekend naar uw stem. Mogen zij die vanmorgen uit uw woord horen, en zij die uw stem kennen, de stem van de goede herder, dat zij opnieuw alles achter zich mogen laten om u te volgen, omdat u een goede herder bent. Wijd ons dan, Heere, in de grazige weiden van uw evangelie, en verkwik en vertroost onze ziel. Ook al gaan wij voor ons gevoel misschien door een dal van diepe duisternis, dat wij dan mogen ervaren ook vanmorgen, u bent erbij. U hebt de weg gebaand. U gaat voorop. Wij mogen uw voetstappen drukken, ons kruis op ons nemen, ja. Maar ook ziende op u, verlangen naar die toekomst, met u. Op de nieuwe aarde. Zegen dan zo ons vanmorgen op en onder de kansel. Geef ons het licht van uw Heilige Geest, een stem om te spreken. Laat de schriften voor ons opengaan. En verheerlijk zo vanmorgen uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanmorgen een tweetal schriftgedeelten. Het eerste schriftgedeelte is Markus 1, En daarvan de versen 14 tot en met 20. Markus 1, de versen 14 tot en met 20. En het tweede gedeelte komt uit Johannes 1, de versen 35 tot en met 45. In Markus 1, vers 14 lezen wij: en nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk van God, en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wandelende bij de Galileese zee zag hij Simon en Andreas zijn broeder werpen het net in de zee, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: volg mij na, en ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden. En zij, terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broer, en dezelve in het schip hun netten vermakende. En terstond riep hij hen. En zij, latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. De tweede is uit Johannes 1 vanaf vers 35. De andere dag wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en hen ziende volgen, zei tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zei tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. En Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zei: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. De andere dag wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zei tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Tot zover. Gemeente, wij denken vanmorgen na over het thema: Jezus werkt de voortgang van het koninkrijk van God. Jezus werkt de voortgang van het koninkrijk van God. En de kerntekst waarover wij zullen nadenken is Markus 1 en daarvan het 17e vers. En Jezus zei tot hen: volgt mij na, en ik zal maken dat gij vissers van mensen zult worden. Vers 17 van Markus 1. Wij denken vanuit het thema: Jezus werkt zijn koninkrijk, werkt de voortgang van het koninkrijk van God, na over een viertal gedachten. En daarmee volgen wij ook het gedeelte wat we gelezen hebben uit Markus 1. De eerste gedachte is: Jezus preekt. Jezus preekt. De tweede gedachte is: Jezus ziet. Jezus ziet. De derde gedachte is: Jezus roept. Jezus roept. En de vierde gedachte is: Jezus belooft. Jezus belooft. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeenten, zingen wij eerst uit Psalm 95 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 95 en daarvan de versen 4 en 5. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. zingen wij na het amen van de preek zonder nadere aankondiging Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Psalm 73 vers 12, na het amen van de preek zonder nadere aankondiging. Kinderen, als je straks thuis komt en je vader en je moeder vragen waarover ging de preek vanmorgen, dan mag je vanmorgen twee woorden onthouden. Twee woorden. Dat lijkt me niet moeilijk. En die twee woorden zijn deze woorden: Jezus volgen. Jezus volgen. En ik geef jullie een voorbeeld om te verduidelijken wat ik bedoel. Een tijd geleden, het is ondertussen al een paar jaar geleden gelukkig, gingen wij op vakantie naar Frankrijk. Auto vol geladen met spullen en kinderen. Achter de auto een vouwwagen. En dan mag je in Nederland maar 80 kilometer per uur. Ik was iets te enthousiast. De Nederlandse grens was bijna in zicht. En ik reed dus te hard. Ik had dat zelf niet zo eens in de gaten. Maar de politieauto die op een gegeven moment naast mij reed, had het wel in de gaten, helaas. En ik keek zo uit mijn raampje naar binnen bij de politieauto. En daar zat een politieagent en die knikte vriendelijk terug. En vervolgens maakte die het gebaar meekomen. En die politieauto ging voor mij rijden, voor ons rijden. Er komt zo'n bordje uit, klapte dan uit aan de achterkant. En er komen twee woorden: politie volgen. Politie volgen. Ja, en wat doe je dan? Gemeente, ik ben opgevoed door mijn ouders. Die zeiden altijd, je moet de politie gehoorzamen. Dus ik gehoorzaamde de politie en reed achter en aan de brede weg af. En onderaan de afrit vond daar een gesprek plaats. Ik zal u de details onthouden. Maar leuk was dat gesprek niet. En enkele euro's lichter mochten wij onze reis weer vervolgen. En waar gaat het nou over vanochtend, kinderen in de kerk? Wel, vanuit het gedeelte wat wij overdenken, Marcus 1, komt de Heer Jezus vanmorgen voor je staan. En hij zegt tegen jou en tegen u twee woorden: volg mij. Jezus volgen. En kinderen, als je dat in je hart en in je leven mag hebben, dan ben je echt het gelukkigste van alle mensen. Als je de Heer Jezus mag volgen in je leven. En dat is niet altijd eenvoudig. Dat zullen we ook horen vanmorgen. Maar als je zo achter de Heer Jezus in je leven aan mag gaan, wat we ook gezongen hebben uit Psalm 119. Hoe zal ik dat als jongere doen, mijn pad zuiver houden? Dan ben je zo gelukkig. En vanmorgen staat de Heer Jezus voor je en voor u in de prediking. En hij zegt tegen u en tegen jou: volg mij. Zou je hem volgen? Ook als je vanmorgen zijn stem hoort, zou je luisteren? Zou je gehoorzaam zijn? Ik sprak van de week een politieman en die zei, dat is een leuk voorbeeld wat u gebruikt, maar er zijn ook automobilisten die volgen helemaal niet. Op het moment dat wij dan van de weg afgaan, dan rijden zij stiekem ineens heel hard door. Dat kan dus ook nog. Maar dan heb je wel een probleem. Want als de politie je dan achterhaalt, dan ben je niet jarig. En daarom, jongeren en ouderen, gehoorzaam aan de stem die vanmorgen uit het evangelie tot je komt. Verhard je hart niet, maar laat je leiden. Marcus begint dit gedeelte in vers 14 met de woorden: En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea. Dat is onze eerste gedachte. Jezus preekt. Een gemeente, ik weet niet hoe dat u vergaat in uw leven, maar vaak lees je dit soort gedeeltes aan tafel en dan lees je er vaak zomaar overheen. En nadat Johannes overgeleverd was, wat staat daar eigenlijk? Johannes, die door de Heer Jezus als zijn voorloper wordt gezien en door God werd gezonden, dat hebben we eerder overdacht, is 30 jaar lang op zijn taak voorbereid. En na een half jaar, een jaar, wordt hij overgeleverd. Wie levert hem over? Dat staat er niet bij. Marcus gaat dat later in hoofdstuk 6 verder uitwerken. Maar hier zegt hij, nadat Johannes overgeleverd was. Wat betekent dat, kinderen? Johannes werd in de gevangenis gezet. Ergens in een donker hol van het paleis van Herodes, die toen koning was. En dat woord overleveren komen we meer tegen in Marcus. De Heer Jezus gebruikt het ook voor zichzelf. Zij zullen de Zoon des Mensen overleveren. Je mag dat woord ook wel vertalen met verraden. Johannes is niet verraden zoals Jezus door Judas verraden werd. Maar Johannes is wel overgeleverd zoals ook de Heer Jezus straks overgeleverd zal worden. En wie zit daar nou achter? Dat Johannes overgeleverd wordt en in de gevangenis wordt gezet. Wel gemeente, dat is God zelf. Johannes moet hier als het ware het veld ruimen. De tijd van de voorbereider is voorbij. En hij gaat zijn meester ook voor in de weg van de gevangenschap. En dan als Johannes gevangen is, wat gebeurt er dan? Ja, dan kan het volk niet meer naar de Jordaan gaan waar hij preekte. En zijn discipelen, ja, ze verspreiden zich. We komen ze straks tegen bij het meer van Galilea. En Johannes had zo krachtig mogen getuigen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Maar je zou zomaar kunnen denken vanmorgen, gemeente, en misschien hebben de mensen dat in die tijd ook wel gedacht. Waar is nou dat koninkrijk waar Johannes het over had? Hij heeft ons dat koninkrijk gepreekt. Hij heeft gezegd dat het nabijgekomen is. Hij heeft zelfs de meerdere die zou komen aangewezen. En nu? De zaak van het koninkrijk lijkt als een nachtkaarsje uit te gaan. Johannes is niet meer bij de Jordaan om daar te preken. En zijn discipelen verspreiden zich. En dan, op dat moment, en vandaar ook het thema van vanochtend, Jezus werkt zelf het koninkrijk van God, komt Jezus. En hij komt in Galilea. Dat was al door de profeten voorspeld dat hij in Galilea, in het Galilea der heidenen, zou spreken en preken. En het volk wat daar woonde, een volk in duisternis, zou de stem gaan horen. Jesaja 8 kunt u het lezen. En zo neemt de Heer Jezus zelf als het ware het koninkrijk ter hand. Hij laat niet toe dat dat koninkrijk wat door Johannes was aangekondigd als een nachtkaarsje uitgaat. Ook niet als Johannes gevangen is. De koning zelf gaat zich met de zaak bemoeien. En gemeente, als je dat zo overdenkt, is dat toch eigenlijk een wonder. Dat de koning zelf, uit de hemel gekomen, zichzelf met dat koninkrijk gaat bemoeien. En wat doet de Heer Jezus dan in Galilea? Hij preekt het evangelie van het koninkrijk van God. Hij neemt als het ware de prediking van Johannes de Doper over, die ook had gesproken over het koninkrijk van God. En de Heer Jezus neemt dat woord van Johannes over en ook hij gaat preken. Het evangelie, de goede boodschap van het koninkrijk van God. En hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God nabijgekomen. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Dus vier dingen preekt de Heer Jezus. De tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat wordt hier bedoeld met de tijd is vervuld? Wel gemeend, het is Gods tijd. God komt zelf naar deze wereld in de gedaante van zijn Zoon. En hij richt dat koninkrijk van God op. De tijd is vervuld. Daar waar de profeten eeuwenlang van hadden gesproken, van de koning die zou komen, de Messias. Die tijd gaat nu in vervulling. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Ja, het koninkrijk van God is heel dichtbij gekomen. Zo mag je het ook vertalen, heel dichtbij. En overal waar deze koning komt, daar is dat koninkrijk. Waar hij is, daar is het koninkrijk. En die vraag, gemeente, die ik net opwierp, van waar is nou dat koninkrijk, waar blijft het nou als Johannes wordt gevangen genomen? Die vraag was ook de vraag van de eerste christengemeente waaraan dit evangelie geschreven is. Marcus wil eigenlijk zeggen tegen die eerste christenen, in die tijd van vervolging nadat de Heer Jezus ten hemel was gevaren, hij schrijft aan de eerste christenen, God zelf bemoeit zich met dat koninkrijk. Zie op Jezus, hij preekt het koninkrijk van God, dat is nabijgekomen en hij zorgt ervoor dat dat koninkrijk ook doorgaat, ook in onze tijd. Je kan je wel eens afvragen, waar zie ik dan dat koninkrijk van God? Wel, gemeente, dat ziet u overal. Waar God met zijn woord en met zijn geest aan het werk is. Daar is dat koninkrijk. Dat belijden wij ook met onze catechismus. En als dat koninkrijk dan zo dichtbij is gekomen, dan zou je kunnen zeggen, maar hoe kom ik dan in dat koninkrijk? Hoe krijg ik daar deel aan? Hoe word ik een onderdaan van dat koninkrijk? Hoe wordt ook Hij, Jezus, mijn koning? Wel zegt Jezus dan vanmorgen ook tegen ons twee dingen. Bekeert u. En wat is dat bekering, jongeren? We hebben daar ook op de catechisatie over gedacht. Wat is bekering? Bekering wil zeggen, vanuit het Hebreeuws, een afkeren van de afgoden. Een afkeren van de wereld. En je omdraaien naar God toe. Niet meer met je gezicht naar de wereld staan en met je rug naar God. Maar omdraaien. Zodat je weer met je gezicht naar God staat. Dat betekent het vanuit het Hebreeuws. En vanuit het Grieks betekent bekering ook anders gaan denken. Anders gaan denken als je misschien met vragen loopt. Wie is hij toch? Jezus. En waar is dan zijn koninkrijk? En is hij ook de koning van mijn leven? Bekeert u. Ga anders denken. Zie op deze koning. Hij komt. En met hem komt het koninkrijk heel dichtbij. En je krijgt deel aan dat koninkrijk. Als je je bekeert tot God. Dus omdraaien. Anders gaan denken, anders gaan kijken en je afkeren van deze wereld en van de afgoden van deze wereld. En, zegt Jezus, gelooft het evangelie. Wat is geloven? Geloven is ten diepste vanuit het Griekse grondwoord vertrouwen. Vertrouwen hebben in het evangelie, in de goede boodschap. En wat is dan die goede boodschap? Wel, dat is Marcus 1, vers 1. Het begin van de goede boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is de kern van het evangelie. Jezus is de Christus en Hij is de Zoon van God. En Hij is naar deze wereld gekomen. Deze wereld die zich van Hem af had gewend. En hij komt naar deze wereld om het koninkrijk van God in deze wereld weer te brengen. En dat was in het Oude Testament ook al zo. Daar zongen de psalmen van God is koning. En bij het koningschap van David komt dat openbaar. En in het vrederijk van Salomo zien we iets van dat koninkrijk van God. Maar we weten allemaal dat voorafgaand aan het evangelie er een donkere tijd was. 400 jaar lang zweeg de profetie. En nu zegt Jezus zelf, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je dan en geloof het evangelie, zodat je deel krijgt aan dat koninkrijk en een erfgenaam bent van dat koninkrijk. En dat ik als koning over jouw leven mag heersen. En dat stelt ons gelijk voor een vraag, gemeente vanmorgen. Want met onze doop legt God zijn hand op ons hoofd. En hij zegt, ik wil jouw vader zijn. Jij bent een erfgenaam van dat koninkrijk. Maar ons doopsformulier beleidt ook dat wij in dat koninkrijk niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. En daarom een vraag. Zijn wij in dat koninkrijk? En is Jezus de koning van mijn leven? Of met andere woorden, bent u bekeerd? Gelooft u? Vertrouwt u in uw leven en alles wat er in uw leven gebeurt op de goede boodschap van dit evangelie? Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wij zullen dat verder overdenken, gemeente, hoe dat in ons leven kan plaatsvinden. De eerste gedachte was, Jezus spreekt. De tweede gedachte is, Jezus ziet. Jezus wandelt daar rondom de zee van Galilea. En wij lezen dan in het 16e vers, en wandelende bij de Galileese zee, zag hij Simon en Andreas. En in vers 19 lezen wij, en vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes. Jezus ziet. Wat is dat een wonder, gemeente. Als je zo mag leven, met de wetenschap dat Jezus je ziet. En wat ziet hij dan? Wel, hij ziet mensen die gewoon in hun dagelijks leven bezig zijn. Ze zijn vissers. Ze zijn aan het vissen. Andreas en Petrus zijn bezig met een rond net om vissen te vangen in de zee. En Johannes en Jacobus zijn bezig om de netten van het schip te maken, te herstellen. En juist terwijl ze zo heel gewoontjes bezig zijn, zo totaal onverwacht, komt Jezus. En hij ziet hen. Hij ziet hen eerder dan dat zij hem zien. Vat u, gemeente. Hij ziet hen eerder dan dat zij hem zien. En dat zien van Jezus is wel iets heel belangrijks en ook vertroostend. Jezus ziet ons. Hij ziet ons in onze dagelijkse bezigheden bezig. En hij ziet ons eerder dan dat wij hem zien. En dat kan tot een troost zijn. Als je in je leven zoveel dingen soms tegen hebt. Of als er zoveel dingen gebeuren waarvan je de grip niet op kan vatten. Dat Jezus je ziet. Zij zijn bezig in hun dagelijkse werk. En hij ziet hen. Het kan ook wel beangstigend zijn. Als je soms dingen in je leven mee bezig bent die niet kloppen. Die zondig zijn. Die tegen de wet van God ingaan. Ook dat ziet hij. Jezus ziet. En hij herkent hen. Herkent hen, zegt u misschien. Hoe kom je daarbij? Wel, gemeente, daarom hebben wij ook Johannes 1 gelezen. Want Johannes 1, die geschiedenis aan de Jordaan, die gaat aan deze geschiedenis vooraf. En wij lezen dat Johannes daar stond op een dag aan de Jordaan en dat hij het lam van God mag aanwijzen. Zie het lam Gods, daar is hij, de beloofde, de gezondene van de Vader. En dan lezen wij dat twee van zijn discipelen achter de Heer Jezus aangaan. En wie zijn die twee discipelen? Eén wordt met name genoemd in Johannes 1. Dat is Andreas. Dus Andreas had de Heer Jezus al gezien bij de Jordaan en was hem gevolgd. Wie is die andere discipel? Wel, dat is Johannes. Dus twee van de vier discipelen die hier geroepen worden, kenden de Heer Jezus al vanaf dat moment van de Jordaan. Dat Johannes de Heer Jezus aanwees, zie het Lam van God. En wat hebben wij gelezen in Johannes 1? Dat Andreas zijn broer roept, Petrus, kom, wij hebben hem gevonden, Jezus, de Christus, de Messias. En hij leidt zijn broer tot Jezus. Wat is dat heerlijk, gemeente, als je zo elkaar in het leven mag wijzen op Christus en mag leiden tot hem. Kom, wij hebben hem gevonden. En daarom drie van deze vier discipelen die hier genoemd worden in Markus 1, kennen de Heer Jezus al. Zij zijn al zijn discipelen, zou je kunnen zeggen. En daarom mag je ook lezen in deze woorden dat Jezus hen ziet, dat Jezus hen ook herkent. En dat is wel een wonder, gemeente, want deze discipelen, ze zijn misschien ook wel met grote vragen bezet. Hoe moet dat nou? Johannes is in de gevangenis. We hebben Jezus ontmoet bij de Jordaan. Hoe moet het nu verder met het Koninkrijk van God? En ze zijn weer teruggegaan naar Galilea. Ze hebben hun werk weer opgepakt. En waar wachten ze op? Of wat verwachten deze mensen nog? En juist op dat moment komt Jezus zelf, de koning van het Koninkrijk, en hij ziet hen. En dat is onze derde gedachte, hij roept hen. We lezen dat in vers 17. En Jezus zei tot hen, volg mij na. En in vers 20 lezen wij dat ook. En terstond riep hij hen. En gemeente, het mag ons opvallen hoe gewoontjes het hier aan toe gaat. Er gebeurt geen aardbeving, er komt geen lichtflits, er komt geen engel uit de hemel. Er gebeuren geen bijzondere dingen. Enkel en alleen het woord van Jezus zelf. Jezus zei tot hen en terstond riep hij hen. Gemeente, ik weet niet hoe u vanmorgen hier in de kerk zit. Met welke verwachting u vanmorgen gekomen bent. Maar wij moeten ervoor oppassen, ook in onze tijd die zo gericht is op de ervaringen, dat we gericht blijven op het woord van God. En het woord houdt ons voor dat het er heel gewoontjes aan toe gaat. Jezus zei tot hen, volg mij na. En natuurlijk, gemeente, dat is een stem met macht en met kracht. Dat zien we wel uit de reactie van deze mensen. Maar wilt u ervoor opletten, ook in onze tijd, dat het woord zo eenvoudig is. En dat we er niet allerlei dingen omheen maken en allerlei dingen omheen bedenken, ook vanuit onze theologie misschien wel. Maar dat we gebaseerd blijven op het woord. Jezus zei tot hen. En Jezus riep hen. Dat woord riepen, dat woord roepen is een Grieks woord dat betekent zoveel als je stem verheffen. Het betekent ook roepen om iets bijzonders te gaan doen. En dat mogen zij gaan doen. Daar zullen wij straks over nadenken. Maar weet u wat nou zo wonderlijk is, gemeente? Dat is dat de koning Jezus hier zelf zijn discipelen roept. Want hoe ging dat in die tijd? Als daar een rabbi was die iets te verkondigen had, dan gingen vaak de leerlingen naar die rabbi toe. En dan vroegen zij aan de rabbi, mogen wij u volgen? Mogen wij bij u zijn? Mogen wij uw leerlingen worden? Hier gaat het zo anders. Hier roept de grote leraar, de grote rabbi Jezus zelf, zijn discipelen. Hij zoekt ze op en hij roept ze om hem te volgen. Dat is het eerste wat wel op mag vallen. Dat Jezus zelf hier deze vier discipelen roept. En waarom doet hij dat? Wel, gemeente, hij verkondigt zijn koninkrijk in deze wereld. Maar hij weet dat hij ook straks overgeleverd zal worden, net zoals Johannes. En hij weet dat hij straks terug zal gaan naar de hemel. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet, is dat hij er hier al voor gaat zorgen dat als hij straks teruggaat naar zijn Vader in de hemel, en mensen op deze wereld zullen zijn geroepen om de boodschap van het koninkrijk door te geven. En het begint hier allemaal zo klein. Met vier discipelen. En straks worden het er 12. En daarna worden we het, dat lezen we in Handelingen 120. En als de Heilige Geest er dan bij komt op de Pinksterdag, dan worden het er 5000. Ziet u, gemeente, dat de Heer Jezus hier zelf de voortgang van zijn koninkrijk bewaakt. Straks, als hij teruggaat, zal het koninkrijk niet uitgaan als een nachtkaarsje, maar zullen er mensen gereed staan om in de kracht van hem en door zijn geest geroepen tot zijn dienst het koninkrijk door te geven en te gaan prediken in deze wereld. Jezus zelf roept hen. Het tweede wat opvalt, gemeente, is dat hij zegt: volg mij na. Daar lees je misschien ook zomaar overheen, maar wat is volgen? Volgen betekent hij voorop en ik erachteraan. Hoe gaat dat vaak in het leven, gemeente? Dat wij zelf vaak denken: als het nou zo en zo gaat in ons leven, dan. Nee, zegt Jezus, volgen. Dat betekent overgeven. Dat betekent vertrouwen. En volgen betekent niet doe mij na. Zoals op die gele armbandje staat. Wat zou Jezus doen? Maar volgen betekent zijn voetstappen drukken. En hem volgen in je leven. Hij voorop, waar hij ook naartoe gaat. Waar hij je ook brengt. Hem volgen. Hij voorop en ik erachteraan. En de derde, gemeente, wat opvalt is, en dat komt in de vertaling misschien niet helemaal mee, maar het is een bevel. Het is geen vriendelijk verzoek van: zou je er eens vanmorgen over na willen denken om mij te volgen? Zou je eens willen overwegen om dat te gaan doen? Nee. Letterlijk staat er in het Grieks: hierheen, achter mij. Als een militair bevel. En zo komt ook de uitnodiging van morgen tot ons. Als een uitnodiging om Jezus te volgen. Niet als een vraag. Niet als een vriendelijk verzoek. Maar als een bevel. Volg mij na. En wat doen wij met dat bevel, gemeente? Leggen wij dat naast ons neer? Of gaan we allerlei dingen verzinnen? Ja, maar. En wat moet ik allemaal wel niet in mijn leven loslaten dan? En bedoelt hij het ook wel echt voor mij? Mag ik het zo wel lezen? Gemeente, het is een bevel. Zoals ook de woorden bekeert u en gelooft het evangelie bevelen waren. Volg mij na. Wat betekent het nog meer? Het betekent ook: volg mij na, dat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt: ik ben God. Want in Deuteronomium staat, in Deuteronomium 10 en vers 13 kunt u dat lezen vanmiddag, dat niemand in het leven zomaar iemand na mocht volgen. De Heere zegt daar in zijn woord: je zal de Heere, uw God, volgen. En hier staat de Heere Jezus voor zijn discipelen. En hij zegt, volg mij na. En daaruit blijkt dat hij God is. Hij zegt niet, volg God na. Hij zegt, volg mij na. Dat is het vierde wat opvalt. En het vijfde wat opvalt, gemeente, is, de Heer Jezus zegt er niet bij waar dat volgen naartoe gaat. En dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt dus overgave. Ook als vanmorgen het bevel tot ons komt, volg mij na. Word mijn discipelen. Laat mij voorop gaan in je leven. Ga achter mij aan. Dan vraagt dat vertrouwen, geloof, om hem te volgen en zijn voetstappen te drukken. En later in Marcus 8 zegt de Heer Jezus, wat is dan dat volgen? Dat betekent twee dingen. Zelfverloochening en je kruis op je nemen en hem volgen. Zelfverloochening betekent zoiets als nee zeggen tegen jezelf. Nee zeggen tegen alle tegenwerpingen die misschien ook vanmorgen opkomen. Als je deze woorden hoort. Nee zeggen tegen jezelf. Hem meer de achten dan jezelf. En hem volgen. En zijn kruis op je nemen. Zoals dat ook in het doopsformulier wordt gebeden voor onze kinderen. Dat zij dagelijks hun kruis vrolijk achter hem aan mogen dragen. En hem mogen volgen. Ziet u, gemeente? En deze woorden zijn gesproken met macht. Want wat lezen wij van die discipelen daar in Galilea? Dat zij terstond hun netten verlaten. En terstond verlaten zij hun vader en het schip en de huurlingen. Ze laten alles achter. Ze laten als het ware alles uit hun handen vallen. En ze volgen Jezus. Hoe kan dat? Kunnen wij dat zelf? Kunnen wij zelf vanmiddag besluiten om hem zo te volgen? Alles los te laten in ons leven. En zijn voetstappen te gaan drukken en ons kruis op ons te nemen. Nee, gemeente. Als we heel eerlijk zijn, dan willen wij dat niet eens. Maar die stem is zo machtig en krachtig in het leven van deze discipelen. Dat zij terstond, direct, alles achterlaten. Uit hun handen laten vallen. En hem volgen. En dat is ook het gebed, gemeente, van vanmorgen. Spreek zo, Heere, met macht en met kracht in mijn leven. Dat alles wat ik er tegenin zal brengen en alles wat mij aan deze wereld vasthoudt, dat ik dat los mag laten om die stem van u te volgen. Ik vraag dat ook wel eens in het pastoraat, gemeente, aan mensen. Wat moet er nou in je leven gebeuren? Wat moet je nou in je leven loslaten om die stem van hem te volgen? En dan komen er vaak heel veel dingen. Allemaal menselijke dingen en allemaal te begrijpen. Maar dit is het evangelie, gemeente. Dat de stem van Jezus klinkt met macht. En als die stem ook vanmorgen uw hart raakt, door de kracht en de macht van zijn geest, dan gaat u volgen. Niet tegen uw zin in. Niet zoals ik kinderen achter die politieauto aan moest rijden tegen mijn zin in. Ik had helemaal geen zin om met die politieagent te praten. Want ik wist wel waar het over zou gaan. Nee, zo niet. Maar als de stem van de Heere klinkt in je leven, dan komt daar soms van alles in je op. En denk, Heere, hoe moet dat? Hoe kan dat? Hoe zal dat gebeuren? Johannes en Jacobus zouden kunnen zeggen, we hebben een eigen bedrijf, we kunnen onze vader toch niet zomaar loslaten. En Petrus, hij was getrouwd. En hij had een boot daar aan het meer van Galilea. Maar we lezen niets van al die tegenwerpingen. We lezen die prachtige woorden. Zij laten alles los om hem te volgen. En dat getuigt ervan dat die stem zo krachtig is en zo machtig gesproken met goddelijke macht. En dat woord loslaten, gemeente, dat komen we ook vaker tegen in Marcus. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over Jezus zelf. En dat is de troost ook van morgen en vanuit het evangelie. Als u zegt, ik heb het zo moeilijk daarmee om de dingen in mijn leven los te laten. En hem echt iedere dag opnieuw te volgen, zijn voetstappen te drukken. En alleen op hem te vertrouwen. Zie dan op hem. Want dat woord loslaten komt ook terug als hij daar aan het kruis hangt. En zijn geest geeft. Datzelfde woord. En u doet het niet in eigen kracht, gemeente. U moet ook niet vanmiddag besluiten om alles in uw leven los te gaan laten en dan te wachten op zijn stem. Want dan zouden we het toch weer zelf verdienen. Nee, als die stem met macht en kracht in je leven klinkt, dan ga je het loslaten. En dat doe je met vreugde. En dat doe je met vertrouwen. Ziende op hem, die alles heeft losgelaten om naar deze wereld te komen. Die zijn hemelse heerlijkheid heeft losgelaten. Ja, zelfs zijn leven heeft losgelaten en gegeven aan het kruis. Waarom? Opdat wij alles in ons leven zouden loslaten om hem te volgen. Zijn stem te gehoorzamen en in zijn macht en kracht het kruis op ons te nemen. Vrolijk te dragen. Totdat wij straks met hem mogen zijn in die eeuwige heerlijkheid. En daar letten we nog op in onze vierde gedachte als het gaat over wat Jezus belooft. Hij belooft aan deze mensen, ik zal maken dat u vissers van mensen zult worden. En misschien is er iemand vanmorgen in de kerk en die zegt van ja, het is wel mooi deze preek over hem te volgen, maar Jezus roept hier toch eigenlijk discipelen tot het apostelschap. Dat is toch geen algemene roeping. Zo kunt u het lezen, gemeente, en zo mag u het ook lezen. In die zin is wat hier gebeurt ook uniek. De Heer Jezus roept hier zelf de apostelen bij elkaar, zodat hij 3 jaar hen kan gaan voorbereiden op de taak waarvoor ze staan. En dan zal hij hen de wereld insturen. En in die zin is het hier een unieke gebeurtenis dat de koning van de kerk zelf de apostelen roept. Maar gemeente, dat bevel tot volgen mag u ook breder lezen. We hebben het al gelezen in Johannes 1. Waar Jezus het ook tegen Petrus zegt, volg mij. Ja, maar ik hoef toch geen visser van mensen te worden? Oh nee. Andreas bracht zijn broer bij Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. En Johannes 1 vertelt ons van Filippus die Nathanael roept onder de vijgenboom, kom. En Nathanael gaat met hem mee. En zo mag je visser van mensen zijn. Spurgeon zegt in een preek over deze tekst, misschien zit je hier vanmorgen wel in de kerk. En roept de Heere je door dit woord om een visser van mensen te worden. En dat kan betekenen dat je misschien wel geroepen wordt tot een ambt. Wie zal het zeggen? Maar het betekent sowieso dat je geroepen wordt om hem te volgen en ook anderen van hem te vertellen. Opdat ze ook tot hem mogen komen. En dan krijgen deze discipelen zo'n heerlijke belofte mee. Ik zal maken. Een gemeente, wat heb je dat nodig als je voor deze taken geroepen wordt? Of dat nu is in de familie om je broers of zussen te bewegen de Here te volgen. Of je buurman of je collega op het werk. Of dat je geroepen wordt in het ambt als broeders. Dat je soms wel eens voor een deur staat en denkt, wat moet ik hier vanavond gaan doen? Here, help mij. Of als je geroepen wordt om het evangelie te verkondigen. Hoe zal dat gaan? Dan deze belofte. Ik zal maken. Dat goddelijke ik zal, gemeente. Wat is dat een heerlijke belofte. En in die kracht. En in die macht van dat goddelijke ik zal. Kan ik alles in mijn leven loslaten. En als de Heilige Geest dan vanmorgen dat dit woord in je hart drukt. Dan voel je het in je hart. Ja, hij spreekt ook tot mij. Om alles in mijn leven los te laten en hem te volgen. En dat is pijnlijk, gemeente. Maar in zijn kracht kan het. En dat is moeilijk, gemeente. Maar in zijn macht gaat het. En worden deze woorden zo diep en zo vol voor ons. Ik zal maken. Niet jullie. Jullie gaan dat niet in eigen kracht doen. Maar ik zal het maken, dat je visser van mensen zult worden. En die belofte is zo groot, gemeente, dat de Heere deze mensen gebruikt. Ziet u ze daar staan op de Pinksterdag, als die Petrus die hier geroepen wordt, het woord gaat verkondigen. Dan gaat dat die belofte van Jezus zo heerlijk in vervulling, als daar 3000 mensen het evangelie mogen aanvaarden. En het is diezelfde Petrus die dat ook tegen de Heer Jezus zegt. Ik wil u vragen of u met mij mee wil bladeren naar Markus 10. Markus 10. Daar zegt Petrus in het 28e vers tegen Jezus. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En dan komt wat de Heer Jezus belooft, gemeente. En Jezus antwoordende zei hem, voorwaar ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijnentwil en het evangelie wil, of hij ontvangt 100-voud, nu in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. Hoort u het? En kinders, heren, als u vanmorgen hier in de kerk zit, is dit niet wat de Heere zo heerlijk waarmaakt? Toen hij u riep in uw leven en u alles achter moest laten. In zijn kracht ging het en door zijn kracht kon het. Maar wat krijgt u er ook veel voor terug? Misschien dat het in de familie dan niet zo lekker loopt. Ik weet wat u het over heeft. Maar je krijgt ze terug, broeders en zusters in het geloof, in de gemeente. Of zomaar ineens op een camping op vakantie. Dat je elkaar herkent als broeders en zusters van de Heere. En ook in het dagelijks leven wil de Heere voor je zorgen. Als er grote vragen zijn, ook in deze tijd, tegenslagen. Hij wil voor u zorgen. Als u hem volgt, om hem te volgen. Ja, zegt iemand, maar er staat ook bij met vervolgingen. Ja, dat is waar. Met de vervolgingen. De Heer Jezus heeft ons niet een reis beloofd zonder tegenslagen. Maar wel een behouden thuiskomst. Want daar gaan we mee eindigen, gemeente. Leest u dan de laatste woorden mee van het 30e vers. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Hem volgen. Hier op aarde gezegend worden door hem te volgen. In zijn kracht en in zijn macht kan het, ziende op hem. En dan is de belofte deze. In de toekomende eeuw ontvangt u het eeuwige leven. En dat eeuwige leven begint dan hier al op deze wereld, gemeente. Wat is dat heerlijk. Als je het mag weten dat het sterven straks de doorgang is tot die eeuwige toekomst met hem. Dat je hem dan mag zien. Niet meer door het geloof, maar met je eigen ogen. En hem mag gaan grootmaken. Straks in zijn heerlijkheid. Kinderen. Ik begon met het voorbeeld van de politieauto. Ik moest die auto volgen, tegen mijn zin in. Maar als nou de Heere in je leven werkt, En als Hij je roept, en vanmorgen roept Hij je om Hem te volgen. En je mag je hart aan Hem geven. Dan belooft Hij je zoveel. En dan ben je zo intens gelukkig. Als je die vrede met de Heer in je leven mag hebben. Dan wil je alles in je leven wel loslaten. Weg wereld, weg schatten. Je kan niet bevatten hoe rijk of ik ben. En mag je Hem volgen. Ouderen, hoort u zijn stem vanmorgen? Volg mij na. En waar gaat dat dan heen? Dat zegt Hij er niet bij. Maar u krijgt wel deze belofte mee. Voor het leven. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Verhard dan je hart niet, maar laat je leiden. Opdat je, wat we nu gaan zingen, straks altijd bij Hem mag zijn. Om Hem te aanbidden, omdat Hij je opzocht en je riep. En door zijn macht en kracht je alles liet loslaten om Hem te volgen. Amen. Gemeente, wij willen de Heer danken voor zijn woord en ook voorbeden en dankzegging doen. De voorbeden voor de collecten die zijn gehouden en de doelen. De voorbeden voor het personeel in het onderwijs en de vrijheid van onderwijs. En dankzeggen voor de geboorte van Jefta. Laat ons danken en bidden. Heere, zo klonken vanmorgen uw woorden, volg mij. En zo riep u uw discipelen tot apostelen om straks dat evangelie in deze wereld te gaan verkondigen. Maar zo riep u toch ook de discipelen aan de oevers van de Jordaan. Zo roept u straks een Levi uit zijn tolhuis, volg mij. En wat moeten zij dan gaan doen? Het evangelie verkondigen, om ook anderen tot discipelen te maken, om u te volgen. Heere, geeft u dat het woord van vanmorgen, met kracht in onze harten mag zijn ingedaald, om nou alles los te laten en alleen op u te vertrouwen, ziende op u, die alles zelf losgelaten heeft, om ons los te maken en te verlossen, om de weg te banen en het Vaderhuis voor ons gereed te maken. Geef dat niemand van ons het bevel van navolging naast zich neer zal leggen. Want dan kiezen wij tegen het leven en hebben wij geen hoop in de toekomst. O God, gedenk ons zo, als gemeente, zegen uw woord en gebruikt u het zoals u dat goed acht. Wij willen u bidden, Heere, voor datgene waar we ook onze gaven aan gegeven hebben. We denken aan hen die bij de MAF betrokken zijn, die zulk prachtig mooi werk mogen doen in die onherbergzame streken waar de zending wordt bedreven, waar zij met vliegtuigen mogen vliegen om evangelisatieposten te stichten en te bevoorraden, om het evangelie ook in deze wereld zijn voortgang te laten hebben. Een gevaarlijk bestaan. Wij bidden u of u dat werk van deze stichting wil zegenen. Denk ook aan de gaven die we hebben gegeven voor deze kerk en voor het onderhoud. Heer, het is alles het werk van uw koninkrijk en in uw koninkrijk. Bouwt u zelf uw kerk door woord en geest. We willen uw naam dankzeggen, Heere, voor de geboorte van Jefta. Wat is het een zegen als wij uit uw hand nieuw leven mogen ontvangen. Dat u moeder en kind gespaard hebt. En dat u een derde kind aan dat gezin hebt toegevoegd. Wilt u de ouders dankbaarheid geven vanwege deze wegen. Wijsheid geven in de opvoeding. Opdat zij ook Jefta mogen voorleven. En Tom en Vera. Dat zij het kruis in hun jonge leven op zich mogen nemen. Om u te volgen. Zodat zij straks ook mogen worden opgenomen. In die eeuwige heerlijkheid bij u. Schenk dat gezin wat zij daarin nodig hebben. En gedenk alle ouders. Die ook worstelen misschien in de opvoeding. Helpt u hen om woorden van wijsheid en liefde te spreken. En ook om u na te volgen. Denk ook aan hen die zich zorgen maken over kinderen. Of die verdriet hebben omdat zij nooit kinderen hebben ontvangen. Voor wie zo'n boodschap misschien wel dwars door hun ziel heen gaat. O Heere, mogen zij uw voetstappen volgen. En ook ervaren dat u erbij bent. En dat u ze wil zegenen. Wilt u zo ons gebed verhoren. Heb dank voor deze dienst, voor de rust die u gaf en voor alles wat u daarin voor ons wilde doen. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang gaat ook over het volgen van hem. Psalm 143, vers 10. verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.